Hallo lieve luisteraars, een ander begin dan normaal gesproken. Normaal gesproken beginnen we met een kort filmfragment, een interview natuurlijk voordat we de intro starten. Deze keer een beetje anders. We gaan het in deze afleveringen hebben over onze top 6 eens maar nooit weer. En ik wil graag een kleine disclaimer plaatsen vooraf. Omdat er misschien onderwerpen worden besproken die niet voor iedereen heel prettig zijn om naar te luisteren. Of die misschien, waar je het liever niet over wil hebben. Of films die te sprake komen waar je liever niet meer aan wil denken. Dat kan allemaal. Het kan alle kanten op gaan natuurlijk. Dus ik wil het van tevoren even zeggen. Dus als je een bepaalde filmtitel hoort, kun je ervoor kiezen om door te spoelen. Misschien deze aflevering te skippen. Maar goed, wekt het je nieuwsgierigheid? Blijf vooral luisteren. Welkom bij Inglourious Rankers.
When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
Via the gastric system.
Oh, please.
What is this? 100% medically accurate?
Is this a perverted film you've been talking about?
Mijn nummer 3, Nederlands tintje, maar we hebben het over een Nederlandse regisseur. Een man die is geboren in Alkmaar. Ik heb het over Tom Six. Onder andere ook de regisseur van het ongelofelijke I Love Dries. De film over Dries Roelvink, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over iets wanstalteligs, verschrikkelijk, afschuwelijk. Oké. The Human Centipede hebben we gehad natuurlijk. The Human Centipede deel 1. Eigenlijk over een arts, dokter Heiter, die het idee heeft om een menselijke... Ja, duizend poten, centipede te maken. En dat doet hij dus door gewoon mensen te ontvoeren, te drogeren en dan plakt hij ze aan elkaar. Maar hoe doet hij dat nou? Hij opent... Ik ga echt hele vieze dingen zeggen nu, dames en heren. Dus als je niet tegen kan, gewoon doorspoelen. Hij opent de anus van de een wat en stopt daar eigenlijk de neus of mond tegenaan van de ander. En dan maakt hij een soort van reeks van mensen die dat aan elkaar vastzitten. En dat moet dan ook gaan lopen en zo. Dat is dan zijn... heeft er een hele ding van... Oké, dat is The Human Centipede 1. Oké, enigszins te overzien. Het is een ongelofelijk idee, maar oké, goed, zeg zo. Dan maakt Tom Six een vervolg. En die staat bij mij op nummer 3. Human Centipede 2. En die heeft ook nog een subtitle, Full Sequence. Dus dat zegt ook al een hoop. Maar deze film, van de ene kant is dit ook weer, sommige mensen vinden dit de beste in de trilogie. Ik heb deel 3 niet eens meer gezien, ik was hierna echt helemaal klaar. Dat snap ik, het is een goed gemaakte film. Met een beetje David Lynch-achtige vibe. Maar absoluut niet te vergelijken met David Lynch. Laten we dat gelijk even buiten beschouwing. Dit gaat over een copycat. Dus echt een heel vieze, dikke, vatzige, akelige man die een parkeerwacht is in een ja, parkeergarage. En hij zit daar en hij kijkt naar de Human Centipede 1 op een laptop en hij wil dat ook. Zijn grote wens, ik wil dat ook, maar ik ga het beter doen. Ik ga een hele grote centipede maken met heel veel mensen. Dat is wat hij wil. En het is een hele zielig figuur. Is het? Hij heeft ook, ja, het is heel smerig allemaal. En hij heeft een slechte relatie met zijn moeder. Het zit er nog in verweven, maar het gaat erom. Hij schiet gewoon mensen neer in die garage. Hij stopt in een bus, brengt ze naar een of andere oude loods. En daar gaat hij dus die mensen aan elkaar vastmaken. Maar hij is geen arts. Hè? Dus hij heeft niet de materialen van een chirurg of verdovingsding. Hij doet alles gewoon ruw en hard. En dat is zo erg om naar te kijken. Die mensen aan het lijden in die loods. En hij geniet van wat hij aan het doen is. Het is ook nog zwart-wit, gelukkig, enigszins. Maar het maakt hem ook weer heel ranzig, omdat het juist zwart-wit is. En hij creëert het. Hij creëert het. En dan heeft hij ook nog een seksuele urge. Dus hij, de achterste van de centipede, gaat hij ook nog misbruiken. Maar ook op een manier waarvan je denkt, oh, make it stop. En er zit ook een zwangere vrouw tussen. Het is zo heftig. Deze film heb ik doorgespoeld de hele tijd. Dat ik dacht van nee, dit niet, hoef ik niet te zien. Dit stop. En dan ben ik weer, ik ben er doorheen gechased toen ik hem voor het eerst zag. Maar ik heb daar Vlaarden gezien. Dit kan toch niet waar zijn? Dit kan niet waar zijn dat hier een fanbase voor is. Dat kan niet. Ik kan niet me voorstellen dat je dit dan, oh, laten we dat nou vanavond gezellig nog eens kijken. We doen de hele trilogie. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Het is zo smerig. Het is zo smerig en zo hard. En zo meedogenloos bruut. Zo, maar het heeft ook weer een ding dat je denkt, ja, maar dit doen mensen elkaar aan op de wereld. Deze mensen bestaan die de meest afschuwelijke dingen doen. En dan suggereert de film aan het einde ook nog van, mogelijkerwijs was dit alleen maar een fantasie. Dat suggereert de film aan het eind. Het zou nog kunnen zijn dat het er van mij, inmiddels heb je wel alles gezien. En wat hij ook nog doet, hij geeft ook nog een soort laxermiddel aan de voorste. Snap je wat er dan gebeurt? Ja, je kunt je voorstellen wat er dan gaat gebeuren.
Ah, Vincent.
Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk.
Ik zit om te denken, van dat is al een date, heb je dan. Zullen we een marathon gaan doen? Ja. Dat zei dan weer, ik dacht dat je Lord of the Rings bedoelde. Ja. Nee, die hebben een centipede.
Oh, die ken ik niet. Okay. Ja.
Nee, die ken ik niet, maar ik denk dat het uit is, op een manier. Ja.
Ik ga naar huis, denk ik.
Nee, je hoeft niet met kersen komen. Nee, hoeft niet.
Oh, wat een afschuwelijkheid. Verschrikkelijk. Oh, nooit, nee. Ga het niet doen. Nee, gaat het gewoon niet doen. Niet doen, niet doen.
Je had al een disclaimer gegeven aan het begin.
Ja, van ja, 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 zeker, wel, zeker.
Ik vind alleen de omschrijving al, word ik onpasselijk van.
Ja, ja, dat moet ik het bij me eens. Ik hoor je vertelling, denk je, oh mijn god.
Ja. Geen aanrader.
Oh mijn god.
Het bestaat, hè. Het bestaat. Deze film bestaat. Het is verschrikkelijk. Het is echt,
ik zit me wel soms af te vragen, maar dat heeft ook met mijn nummer 3 te maken.
A skilled surgeon.
You're a match. Have to kill.
With no conscience.
I don't like human beings.
And a twisted plan.
What are you doing to us? Help!
Is out to create.
A Siamese triplet connected via the gastric system.
The human centipede.
There we go. Yeah!
Watch the horrifying fan favorite broadcast premiere Thursday, November 28th at 10, 7 Pacific. Only on Fearnet.
Laten we daar graag door overnemen. Ja, ja, ga maar door. Genoeg hierover. Ja.
Want de ironie wilt dat ik deel 1 op nummer 3 heb staan.
Oh,
ik ben eerder gestopt dan jou.
Oh.
Met kijken. Dus het is echt Het is bizar gewoon. Ik heb dus The Human Centipede, de eerste film. Ja, de internationaal gerespecteerde chirurg, Dr. Joseph, gespecialiseerd in het opereren van Siamese tweelingen, heeft een eigenaardige visie op de toekomst van het menselijke ras. Twee knappe vrouwen, Amerikaanse toeristen, stranden op een zijn luxe wezen landgoed. En de volgende dag worden ze echter, net als een Japanse man, wakker in zijn kelder. Maar de chirurg is niet van plan om ze als Siamese tweeling uit elkaar te halen, maar juist samen te voegen op de manier zoals Vincent juist beschrijft.
Ja.
Gezicht tegen achterwerk en dat keer twee. Want het zijn er maar drie in deze film. En toen had ik al zoiets van, wat een zieke film. En daar had ik het dus afgelopen weekend ook over, van hoe kun je zoiets verzinnen? Hoe kun je zoiets verzinnen om dit, en je hebt gelijk, Vincent, dat er gebeuren echt hele lelijke dingen in de wereld. Maar ik denk van, laten we het vooral ook als entertainment doeleinde, laten we hier een film over maken. Met de meest gruwelijke, met dit gruwelijke uitgangspositie.
Ja.
En we hebben, weet je, we hebben al genoeg heel wat smerige horrorfilms gezien en gekregen in onze filmgeschiedenis. Maar dit valt wel in de categorie. En ik denk dat ik niks raars zou zeggen van, er zijn nog ergere films op dit soort gebied.
Ja, er zijn nog ergere films.
Maar
dat is voor een vervolgaflevering. Maar dit is echt...
Weet ik helemaal niet of ik daarover überhaupt zou beginnen. Maar wat ik wil zeggen is, van waar wij als gezonde verstand hebben, nee, dit ga ik gewoon niet kijken, want dit is gewoon echt absurd. Ook al ben ik een filmliefhebber, maar dit ga ik gewoon niet eens kijken. Maar dat is wel, vind ik, een enorm fascinerend ding van, hoe ver reikt jouw creativiteit en je creatieve vrijheid? Hoe ver kun je zoiets bijna moralistisch goed praten of neerzetten om hier een kunstzinnig product van te maken? Dat is iets wat ik heel fascinerend vind. En ik roep niet bijvoorbeeld of iets goed of fout is, en iedereen moet het ook zelf weten. Maar dat ik wel denk van, hoe zit je in zo'n pitch meeting dat je geld gaat vragen aan financiers?
Shockhorror en geld. Ik denk dat het gewoon echt
precies. En daarom zei ik van, er zijn genoeg horrorfilms waar het meespeelt. En The Saint Shore Massacre, het eerste deel is natuurlijk, maar dat had natuurlijk gebaseerd tussen aanstekens op waar gebeurde feiten. Dus daar zit een bepaalde cult zit daarbij en een bepaalde mythe. Maar dit is iets. Het begon natuurlijk, deze film had op een gegeven moment wel gewoon een bepaalde status, een bepaalde naam. Van dat je denkt van, ja, hij is volgens mij ooit eens een keer op televisie voorbij gekomen. Ik zou anders niet weten waarom ik deze film vrijwillig zou downloaden, opzoeken of eventueel aanschaffen via bepaalde streamingdiensten. Dat je denkt, ja, ik moet hem dan toch eens kijken. Ook natuurlijk met de achterhoofd, ja, ik regisseer door een Nederlandse regisseur, hè, Tom Six. Dat ik dan ook wel denk van, dat is dan ook wel toch, ja, vind ik ook iets fascinerend. En ja, ik zat te kijken en denk eigenlijk van, ja, sorry, maar wat is dit? Dit is gewoon, dit vind ik eigenlijk gewoon bijna zorgwekkend wat je hier ziet. En je brengt volgens mij mensen ook op ideeën
Dat maakt, vind ik, dat zeg je wel goed. En dat vind ik eng aan dit soort films. Ik snap de shock horror value en ik snap dat shock horror een publiek heeft. En ik vind het ook leuk om mezelf ook uit te dagen. Om te kijken, oké, most disturbing movie. Oké, let's go. Ik wil het proberen. Maar
wat is dan het verschil tussen deze film en bijvoorbeeld bepaalde Saw films of de Hostel films? Vooral de eerste twee films.
Ja, dat vind ik een hele goeie, want er is een wezenlijk... Ja, dit is zo verschrikkelijk smerig en zo... Ja, maar dat is zoals ook zo bruut. Maar het heeft, denk ik, iets... ik weet niet.
Ja, dat is de discussie. Ik vind het lastig. Heel
interessante discussie.
Wat ik ook niet verwacht, dat we daar hier nou een eigen antwoord op gaan vinden. Maar waarom kan dat dan... En dan zei ik even tussenuit, waarom kan dat dan wel? En hebben we bij dit zoiets van, dit gaat me te ver. Dat vind ik gewoon intrigerend. En misschien dat mensen met een bepaalde marketingachtergrond daar een bepaald idee over hebben. Maar ik zeg nog mensen niet dat ik nu verwacht dat we hier antwoord op gaan krijgen. Maar ik vind het wel heel fascinerend van wat drijft mensen om dit soort films te maken. Los van je creatieve uitlaatklep. En dat je dingen wilt proberen en dat je de grenzen wilt opzoeken en dergelijke. Dan denk ik van, dat zijn misschien andere manieren. Maar dit is ja, wat je zei, shock horror. Hè? Dit is eigenlijk horror om te choqueren op de meest primaire, donkere manier die je kunt verzinnen. En dat is iets, ja, vind ik echt, ja, echt smerig. Dit vind ik echt smerig op een bepaalde manier, categorieën, dat ik denk van, nee, dit heeft niks meer. Dit gaat voor mij eigenlijk een tandje te ver, zeg maar.
Is het ook zo dat het misschien in een Saw-film heeft het een bepaalde verhaalstructuur nog, met bepaalde karakters die op een bepaalde manier wordt opgebouwd, een bepaalde manier gefilmd? Misschien dat dat iets, ik weet het niet, we komen er niet uit. Maar wat denk jij, Ivar? Heb jij daar, wat zijn jouw gedachten daarover?
Nou, ik heb een marketingachtergrond en ik snap er helemaal niks van, kan ik je vertellen. Ik zie ook dat hij me 170.000 euro heeft opgebracht. Dus waarom zou je in hemelsnaam zo'n film drie delen maken? Nee, en bij Saw denk ik dat ik nog wel snap. Je hebt tien, voor mij zijn er 10 afleveringen van, hè? Of 10 episodes. En dan nemen ze de kijker steeds een stapje verder mee van wat is er mogelijk. En dat is een bepaalde nieuwsgierigheid, zeg maar. Misschien zit dat erin. Dat je, ja, oké, hoe ben je creatief? Maar dit is, in principe is dit drie keer hetzelfde. Drie keer kop-kont aan elkaar naaien en gewoon goor. Ja, ik snap het niet, nee. Nee. En ik hoop ook echt dat mensen die dit nu luisteren, dat s'avonds doen en niet 's ochtends bij het ontbijt. Anders wens ik een hele fijne ochtend toe.
Ja,
God, zal me
maar dat
kraken.
is echt, ja,
Ja. Ja.
maar in ieder geval, ja, goed, de Human Centipede, het is, ik wil er bijna geen woorden voor vuil maken, omdat ik het,
Misschien moet het ook niet meer doen dan.
nee, we gaan
ja,
door.
dus, maar ik denk dat het concept wel duidelijk is, wat het idee erachter is, en ja, goed, dit is wat ik zei, ik ben bij de eerste film al gestopt, dat ik dacht, ik ga niet eens aan deel 2 en deel 3 beginnen,
Nee.
dus dat is mijn
Alright.
nummer 3.
Oké. Okay. Ja, nummer 3, Ivar.
The most controversial film of the year is also the one critics are calling the best film of the year.
I love you, Harry.
Requiem for a Dream is furiously brilliant.
Naturally.
A thrilling, stylish, and hypnotic film.
I like thinking about the red dress and the television. Now when I get the sun, I smile.
From Darren Aronofsky, the director of Pi, Requiem for a Dream.
Bij mij op nummer 3 staat The Human Centipede Part 3. En daar wil ik wel even. Nee.
Dat zou eigenlijk een grap zijn. Dat zou
Ja.
fantastisch zijn.
Nee, ik heb ze nooit gezien. Ik ga ze nooit kijken. Nee,
Goed zo, goed
ik
zo.
heb in mijn top 6 heb ik twee films die een enorme hoge score hebben op IMDb. En deze die ik nu ga bespreken ook. Maar liefst een 8,3.
Oh.
Ook weer over drugsverslaving, maar waar we net hadden over Beautiful Boy en waar je vanuit het perspectief van vooral de vader kijkt die aan de safe kant zit, hè, de veilige kant, kijkt hoe zijn zoon aftakelt, is dit een film die je er middenin trekt, echt vol erin trekt. En ik denk dat het met name komt door de manier waarop het gefilmd is en de acteurs die het voor mij heel heftig maakten. Ik heb het over Requiem for a Dream, jullie natuurlijk wel bekend. Een extreem indringend psychologisch drama over verslaving. Het gaat niet alleen over drugs, maar ook dromen, illusies. Staat bekend als een van de meest ontwrichtende en confronterende films ooit gemaakt. En voor mij, wat ik zo heftig vond in deze film, is de specifieke aftakeling van Marion, gespeeld door Jennifer Connelly. En die is uiterst pijnlijk om te zien. Okay, waar gaat het eigenlijk om? Het zijn vier personages, als ik goed heb waar het om gaat. Je hebt een. Het is. Volgens mij, je hebt een jongen en die wordt gespeeld. Ik heb hem één keer gezien, hè, door Jared Leto. Die speelt de partner van Jennifer Connelly. Zij zijn samen. Dan heb je nog een oudere dame. Is dat nou de moeder van Jared of niet?
Ja,
Dat is me niet
de
helemaal duidelijk.
moeder.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Gespeeld door Sarah Goldfarb. Nee, sorry. Sarah Goldfarb gespeeld door Ellen Burstyn. Die daar overigens een Oscar voor heeft gewonnen. Voor deze rol, als ik het goed heb. Zij zit alleen maar in haar huis, kijkt alleen maar tv en droomt ervan om in een bepaalde tv-show te komen. Een beetje à la de eerste Joker met Joaquin Phoenix, waar die ook, dat vond ik wel een grappig referentiemoment. En dan heb je Jared Leto, die iedere keer de tv van zijn moeder steelt. Die probeert te verkopen en die komt er weer terug bij zijn moeder, zodat ze het programma kan kijken. En hij verkoopt die tv om drugs te kunnen gebruiken. En daarin sleept hij zijn meisje Jennifer Connelly, die sowieso een prachtige vrouw is, maar hier nog extreem mooi naar voren komt, mee in die verslaving, in die ellende. En dat ontspint zich naar, het begint met kleine petty thieves, hè, kleine diefstalletjes, om dat te bekosteren. Het wordt steeds heftiger. En uiteindelijk verkoopt zij zichzelf als het ware, haar lichaam, om geld te verdienen om maar aan die verslaving te kunnen voldoen. En die scène, nou, dat vond ik dus echt bijna niet om naar te kijken, dat zij een scène speelt met een andere vrouw, met elkaar, waarbij dan mannen eromheen staan te kijken, vies gebarend en noem maar op. Heel heftig. Het is een hele goede film, maar zo heftig dat ik hem maar één keer kon kijken. En jullie hebben hem vast allebei ook gezien en hebben daar ook ideeën over. Dit is voor mij echt één keer nooit meer. En wat ik al zei, acteurs Jennifer Connelly, Jared Leto, Alan Bernstein. Geregisseerd door Darren Aronofsky, bekend van Black Swan. Vond ik ook een prachtige, een hele heftige film. Ook
Zeker.
Cort Stilling heeft hij pas geleden gemaakt, vond ik zeer amusant. Ja, deze film is een klassieker, maar ik hoef hem nooit meer te zien.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik wil hem ook niet meer kijken. Dit is zo indringend. Maar even zo verschrikkelijk goed. Maar ook de verhaling van die moeder vond ik ook heel. Dat raakte me heel erg. Ik denk, ach, die vrouw. Dat is je leven. Dat is dan je leven. Ben je al zo op leeftijd? Wat is het? Wat? En ja, het maar verlangen naar iets wat je nooit kan krijgen. Het geluk maar buiten jezelf zoeken. Continu. Er zit zoveel moois in deze film ook. Zoveel boodschappen ook. Maar ja, te heftig. Te heftig. Ja, en die scène met Jennifer Connelly is. Ja, die staat op je Netflix voor altijd, hè? Ga je nooit meer vergeten.
Ja, en ik zei dat ze een Oscar had gewonnen. Ze was ervoor genomineerd, die Alan Bernstein. Ze heeft hem uiteindelijk niet gewonnen. Voor mij heeft ze later wel een keer ergens gewonnen, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar als filmliefhebber, ja, deze moet je wel gezien hebben. Dit hoort er wel bij. Maar wees voorbereid en één keer is helemaal goed.
Ja, en het is ook echt zo, hè? Dus je hoort vaak verhalen over die film van ja, dat is echt een heftige film, maar het is ook echt zo. Je komt er niet onderuit. Ja.
Nee, absoluut. Dit is volgens mij ook de film die deze podcast heeft geïnspireerd. Want deze film is. Je had hem toen bekeken, volgens mij, Iva, voor nog nooit gezien.
Ja,
En dan
die
ga
heb
ik
ik dus.
denk.
Dat heb ik in de goede van jou,
En
ja, precies.
toen zei je van ja, eens maar nooit meer. En toen zeiden wij van ja, maar dat is ook een interessant onderwerp. Dus dit is eigenlijk de
Ah,
inspiratiebron voor deze opname.
zo.
De
Kijk,
cirkel is
ja.
rond.
Ja,
Dus.
dat is. Daar heb ik toen niet gelogen. Dat is inderdaad, toen heb ik dat gezegd en toen hebben we deze bedacht,
Ja.
inderdaad. Ja, dat klopt. Goh,
En
ja.
mooi. Dus ik zat eigenlijk te
Goeie
wachten tot
bal.
hij voorbij kwam. Maar dat is op zich niet erg. Maar geheel terecht. Ja, ik heb hem dus wel vaker gezien. Maar wel met lood in de schoenen. Ja, en ik wil daar wel nog even gewoon bij benoemen. De soundtrack van deze film. Die snijdt door merg en been. Iedere noot die gaat in je huid zitten. De machteloosheid en de verslavend effect wordt zo bijna tastbaar geprojecteerd op je als kijker zijnde. Dat je denkt van dit is echt op het top ongemakkelijkheid.
Ja, en er is ook geen hoop in deze film. Dus wat ik net zei bij Beautiful Boy, zit je iedere keer tussen die zoon en die vader en hoop je nog dat het goed komt, omdat je met je vader meeleeft. Hier is het niet. Je gaat mee het putje in. Dus.
En Darren Aronofsky heeft meerdere films gemaakt waarvan je echt denkt van ja, holy fuck, wat is dit? Dat
Ja, nee. Dus dat was hem. Jongens, ga
ja,
wel
ja,
kijken.
nou, wauw, ja. Als je het niet hebt
Ja.
gezien, doe het vooral. Het is wel een film
Zeker.
die je gezien moet hebben.
Zondagmiddag matinee.
Ja, matinee,
Matinee.
bakken chips. Nee, maar goed.
Ja, doe het op een zonnige dag dat je naar buiten kan en een zon op je huid voelt. Doe het niet op een regenachtige
Ja, dat is
middag,
echt
grauw en zo.
hele goede tip, hele goede. Ja, absoluut, absoluut.
Oké, nummer 3, Requiem for a Dream. Oké, okay, de nummers twee. De nummers twee. Oké, okay, mijn nummer twee is een film die ook wordt gezien als een van de meest heftige films ooit. Heeft een Amerikaanse remake gehad, die ik niet heb gezien, maar volgens mij niet zo goed is als deze film. Ook weer een hele goede film, maar zo intens, heftig en ongemakkelijk. Dat het klopt, inderdaad. Deze film is echt niet makkelijk om naar te kijken. Ik heb dan de film Martyrs uit 2008 van Pascal Logier. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Waar begin je met deze film? De film opent met een kind wat vlucht uit een loods. En het kind is, je ziet dat er iets met haar haar is gedaan. Haar haar is waarschijnlijk haar is geknipt. Dus ziet er stortig uit, heeft een wit schort aan en rent weg. Ik moet het terughalen, want ik heb hem niet meer gezien. Dus na die eerste keer, dat is een aantal jaar geleden. Ik ga hem ook niet meer nog een keer kijken, want ik trok het heel slecht. En dat kind vlucht, dat opent de film mee. Dan maakt de film een tijdsprong. Dan zie je een gezin aan een ontbijttafel. Vader, moeder, twee kinderen. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. En, nou, ontspannen. En dan wordt er aan de deur gebeld. Er staan er ineens twee vrouwen. Eén met een jachtgeweer. Richt op vader die open doet. En schiet gewoon vader door zijn hoofd. Zoiets dergs. Gelijk, bam, weg. En ze komt binnen, gezin. Baf, kind, moeder. Allemaal weg. Er zijn twee vrouwen die er binnen. En dan denk je, what the fuck? Wat is dit? Waarom doen ze dat? En dan, dat vraag je de eerste drie kwartier van de film. Zit je dat, na een half uur, zit je dat af te vragen. Want ze blijven in dat huis. Blijven ze, die twee dames. En dan blijkt ook nog in dat huis iemand te zitten. Ze worden gehoord geschreeuw en rare geluiden. Dat soort heel akelig. En dan vinden ze een uitgemergelde vrouw in ketens, geketend. Ze is helemaal uitgemergeld en helemaal niet meer aanspreekbaar. En het is wel een mens, dus geen geest of creature of zo, maar echt een mens, maar echt een monsterlijk mens. Die niet meer kan helder kan nadenken en echt, en het lijkt eerst alsof die film daarover zal gaan. Hun confrontatie met die vrouw in dat huis. Of ze daarvoor moeten vluchten. Of, goed, maar dat blijkt dus niet zo. Want uiteindelijk, die vrouw overlijdt volgens mij. Ze schieten haar neer. Er gebeurt iets. En dan ontdekken ze een luik in de grond. Een van de dames ontdekt een luik in de grond. En dan gaan ze in. Zij gaat daarin. En dan komt ze in een gangenstelsel. En dan wordt ze gepakt. En dan wordt ze op een stoel gezet. En dan wordt ze dagenlang gemarteld. Op allerlei mogelijke manieren. En je ziet dat als kijker. Het is gemarteld, gemarteld, gemarteld. En tot het punt dat ze net de dood aanraakt. Dus dat ze net op dat punt is tussen leven en dood. En dat is dus wat een van de groepering blijkbaar wil uitvinden. Van wat zit daar in die tussenfase? Wat gebeurt daar nou precies? En ze willen dat iemand dat kan vertellen. En dat is het doel van een duistere groepering. Ja. Fuck. Ja, en daar eindigt die film ook mee. En wat er in die film allemaal gebeurt. Het is zo. Maar het is zo goed, het is heel goed geacteerd, het is heel intens, het is een goede film, maar het is ondraaglijk, ondraaglijk, echt ondraaglijk. En de Amerikaanse remake schijnt iets te zijn versoft, hè? Dat het iets minder ver-Amerikaniseert, maar de Franse versie is gewoon echt niet normaal. Ik krijg er nu, dat gevoel dat ik toen had. Ik denk van dit, ja, ik was mezelf uit aan het dagen om hem uit te zitten. Weet je, ik denk, ja, ik ga het uit te zien. Maar dit was toch echt van een soort, denk, ja, dat is, man, mamma mia, man. Wat een.
Ook geen aanrader hoor ik al. Hè? Het is geen aanrader dit.
Nou ja, als je jezelf wil uitdagen om Ja, ik zit er een beetje aan te twijfelen. Voor mij niet. Ik ga hem nu nog een keer kijken, want ik. Maar het is wel op een bepaalde manier een ervaring. Het is niet een film zoals Human Centipede, waar je zegt van godverdamme, dat is gewoon een al smerigheid. Dit film leunt niet op smerigheid, maar op een
Psychologisch.
psychologisch level. Ja, je wordt er heel
Ja.
naar van en heel. Maar ook weer, ik denk dat het ook een soort boodschap in zit van dat dit soort dingen gebeuren in de wereld. Er worden mensen, kinderen ontvoerd en misbruikt en dit gebeurt. Dus er zit ook iets in dat je denkt van ja, dit gebeurt. En mensen gaan zo ver in dingen als ze macht hebben. Hè, als je de macht over iemand, dan. Je hebt het gezien in films als, hoe heet die film over dat gedragsexperiment in die gevangenis.
Oh ja, oh
Weet
ja,
je, dat,
ja, als
weet je, het gebeurt
experiment.
zodra mensen de macht hebben. Kijk naar nou wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. We volgen gewoon orders. Doen wat we
Staan voor
moeten
het.
doen. Dus dat tikt deze film wel aan. En daarom is het ook een goede film. Maar het is ondraaglijk gewoon. Het is ondraaglijk. Ik vond het ondraaglijke film. Verschrikkelijk. Maar niet zoals
Verschrikkelijk.
The Human Centipede. Verschrikkelijk.
Nee, nee,
Anders.
nee, precies. Als in
Anders
de
willen
kijker
ze.
waar.
Ja. Ja.
Hey, even, want je zegt al iets wat ik interessant vind. Even een heel klein zijpaadje hierop dan. Je
Ja.
zegt, je hebt de Franse SIF-film is de originele. En dan heb je Amerikaanse remake.
Ja.
En die is dan softer. Wat
Ja.
is dat toch met die Amerikanen? Ik heb een paar jaar geleden in AI werd het Gouden Ei van Crabbe nog een keer vertoond. Vond ik super tof. Want ze helemaal gerestaureerd, zeg maar.
Mooi,
Die
ja.
heb je ook als remake, The Vanishing met Kiefer Sutherland, geloof ik.
Ja.
Hebben ze het einde helemaal aangepast? Loopt het allemaal goed af? Terwijl het Gouden Ei, de kern van de film is dat het niet goed afloopt. Kleine spoiler.
Ja.
Wat is dat toch met die Amerikanen dat ze dan dat einde willen veranderen om het dan. Is het dan verkoopbaarder of zo? I don't know. Ja, je haalt wel de kern uit de film weg. Hier
Dat
waarschijnlijk dan
is wel
ook.
het belangrijkste argument voor ze.
Ja,
Van je moet het
verkoopbaar.
publiek met een goed gevoel de zaal uitsturen. En het moet eigenlijk een beetje heel cliché en heldhaftig eindigen. Dat is vooral goed moet winnen, slecht moet
Ja, dat zal het zijn, ja.
slaan. En bij Spoorloos is het nu het tegenovergestelde. De
Ja.
slechterik wint. En op een geniale wijze, laten we het zo zeggen. Dat
Ja, want zo, dat is ook de realiteit. Soms is dat ook gewoon zo.
ja,
Dat
ja, ja.
die gewoon
Dat
winnen.
iemand slimmer is, of dat
Ja.
iemand gehaaider is, of dat
Ja.
geluksfactor of pechfactor, dat.
Ja,
Ja, dit
en als
is.
jij je ziet het in waar wij het over gehad hebben met Speak No Evil, hè, de twee
Oh ja.
varianten van die film. Dat je hebt een empathisch, als jij een empathisch persoon bent en niet zo gewelddadig of meteen agressief, dan kun je gewoon het slachtoffer worden van mensen die daar compleet overheen walsen met al hun. En dan krijg je zoiets als Speak No Evil. Misschien ontkomen meer aan. Je bent gewoon een sjaak. Dit is het. En
Ja.
dat doen ze inderdaad ja, de held moet winnen.
En wat betreft de remakes van Amerika, het gaat uiteindelijk toch om de bezoekers. De zalen vol krijgen. En daar wordt ook. Daar is
Ja,
men.
maar dat snap ik, Paul. Maar een film die een ander einde heeft dan je verwacht, wordt er veel meer over gepraat. En zou dus meer mensen aan moeten spreken dan dat je denkt: ik heb pas geleden ook weer zo'n superheldenfilm. Oh ja, was Passengers, heb ik van de week even op tv gekeken. Ik weet niet of je dat nog kent. Ruimteschip
Ja.
moet ver vliegen. Ja, loopt het ook allemaal weer op een bepaalde manier goed af? En dat weet je 3 kwartier voor het einde van de film. Dan denk je, ja, dat vind ik niet interessant. Dus,
Ik
maar
denk
misschien
dat
is dat
daar het
Europees
concept.
hoor.
Nou ja, ik denk dat de Amerikaanse markt meer veiligheid wil bieden.
Ja,
Men,
dat zou zo
men,
kunnen.
men, 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 ik denk dat men daar veel meer gericht is van de mensen moeten een goede tijd hebben in de bioscoop. Terwijl wij misschien veel meer als Europeanen in de bioscoop willen uitgedaagd worden, we willen verrast worden. Dus wij zijn misschien ook staan er veel meer opener voor om verhalen die een minder positief einde hebben, om die te aanschouwen.
Ja.
Ik denk dat daar wel heel erg de Amerikaanse inborst komt van Wij zijn goed, de rest is minder goed. Laat ik het even zo formuleren. En het zal
Ja.
altijd het goede einde moeten hebben.
Nou goed, het was een klein zijstapje, maar ik moest eraan
Ja,
denken omdat
interessant
jij
en
dat
heel
net zei een keer.
fascinerend. Ja, het is een heel fascinerend gegeven. Maar ja, maar terugkomen bij de nummer 2 Martyrs. Ja, ik heb je niet gezien en je denkt, nou, ik kan iets hebben. Ik kan het hebben. En ga het vooral niet zien op een zondagmiddag matinee met een zak chips. Maar wees voorbereid op dat je een hele heftige kijkervaring gaat hebben. Waar je daarna. Ik heb hem alleen gezien en ik wou dat ik het met iemand samen had gekeken. Dat had ik echt wel gewild. Want dan kun je het over hebben. Want je moet het
Ja.
processen. En als je het vervolgens aan iemand vertelt die het niet heeft gezien, kun je nooit op hetzelfde level daarover praten. Want je moet het processen. Dit is een film die. Ja, die gaat echt onder je huid zitten. Ik vond bij mij in ieder geval. Dus, ja, goed, maar niet nog een keer voor mij.
Nee, duidelijk.
Ik zou hem wel eens willen kijken, want hij staat wel op mijn lijstje al langere tijd.
Ik ben heel
Het,
benieuwd dan wat jij vindt. Echt heel benieuwd. Zou er graag over
Maar het
willen
is een
filosoferen.
film die vaak op lijstjes voorbij komt van de engste horrorfilms. Of die scoort ook altijd hoog in dit
Het
soort
is ook,
lijstjes.
ja, het klopt
Dat je
ook
denkt
gewoon.
van ja, dan wil ik hem toch eens zien, zeg maar.
Ja, snap ik.
Ja.
Mooi,
Oké.
alright,
Ja,
oké, mijn
het
nummer
is
2.
fascinerend.
Martyrs, oké, Paul, van jou?
Ja, ik zat nog even bij de vraag van Ivar, zat ik nog even na te denken. Van wat is dat dan toch inderdaad met die remakes? En wat die Amerikaanse markt dan anders aanpakt of trekt.
Ja.
Ja, ik denk dat het veiligheid is. Geeft het volk brood en spelen als er in Amerika om gevraagd wordt en het levert succes op.
Ja, misschien is het bijna zo eenvoudig. Hoe raar dat klinkt.
Ja, ik denk het
Ja,
wel.
ik
Ja,
denk
en
dat hier.
geld, hè?
Ja, hier wordt meer geëxperimenteerd, denk ik, in Europa. Ook omdat er misschien minder van afhangt. De budgetten zijn veel lager, dus je hoeft ook minder binnen te halen in box-office. Dat zou zo maar kunnen. En ik denk dat in Europa ook elk land heeft wel een bepaalde eigen filmcultuur, hè, waarin ze zich in verdiepen. En Amerika is natuurlijk wat dat betreft, niet elke staat heeft een elke eigen cultuur qua films. Het is gewoon één groot Amerikaans feest. Ik denk dat het heel moeilijk te vergelijken is. En dat mensen daar
Is
inderdaad wel
Amerikaans
naar de film
fastfood,
gaan.
hè?
Ja, maar terwijl ik vind, als je naar series kijkt, is het toch vaak wat ruiger. Ook Amerikaanse series, daar durven ze meer. Ik denk dat dat misschien wel een reden is waarom series in Amerika zo populair geworden zijn, tv-series. Dat hoeft allemaal niet allemaal goed af te lopen. Dus ik weet niet, voor mij kun je een hele podcast over opzetten. Maar
Ja, wel interessant.
zeker, we
Ja.
hebben weer
Top
een ideetje voor de volgende.
ranking remakes.
Ranking, American Remakes.
Ranking American remakes in London. Our werewolf remakes in Londen. Oké, okay, we gaan door. Top 2
Ja,
voor
mijn nummer
jou.
twee.
Ja.
Ja.
We spend all our time here. I want to make a paradise. He's a stranger. We're gonna let him sleep in our house. What are they doing here?
This place is too big for the two of us. All I'm trying to do is bring life into this house.
Thank you for your hospitality in our time of need.
Ja, we gaan naar Darren Aronofsky. Dus ik
Oh.
noemde hem al zojuist. Ik heb een andere film van Aronofsky gekozen. En dat is
Oké.
Mother.
Ah ja.
En Mother is.
Oef.
Ja, nou ja, precies. Hè.
Ja.
Je zegt het al.
Ja.
Deze film begint heel mysterieus als een bijna clichématige horrorfilm. Een oud geïsoleerd krakend huis waar een vrouw en een man wonen. En daar gebeuren vreemde dingen. En je hoort rare geluiden. En dat ontstaat in een gegeven moment iets van het. Op een gegeven moment komen er vreemde mensen aan de deur. En die. Dat je denkt, ja, wat komen die allemaal doen? Maar die komen allemaal naar binnen. Zo van, en die vrouw hier begint met zoiets van de eerste, oké, ja, weet je, gastvrij en we zijn de broers niet. En het was ook een beetje zonder het mom van wat ik me nog kan herinneren. Van ja, nog net niet zo clichématig. Van ja, ik heb pech met de auto, dus kan ik even bellen? Zonder die categorie dat
Ja,
iemand
volgens mij zoiets. Ja.
zich naar binnen praat, laat ik het dan even zo zeggen.
Ja.
En er komen steeds meer mensen. En op een gegeven moment komen er mensen die zeggen: ja, ik ben door je man uitgenodigd. Die ben ik in de winkel tegengekomen. Kijk, de sfeer verandert gewoon met de minuut. Het wordt onheimelijk. Het wordt claustrofobisch. Het wordt heel erg benauwend. Dat is vooral wat ik van deze film kan terughalen. In essentie gaat het eigenlijk over een stuk zelfdestructie van de mens. En dat wordt ook met een Bijbelse gelaagdheid. Alles wat daarin gebeurt, dat is eigenlijk een soort, ja, soort, dat is eigenlijk een referentie naar Bijbelse figuren en naar Bijbelse gebeurtenissen, die eigenlijk op een hele bijna toneelachtige wijze worden gepresenteerd. Deed me ook een beetje denken aan Dogville van Lars von Trier, waar met heel minimalistische middelen wordt het leunt heel erg op acteerwerk, niet zozeer aan de special effects of de grootste bravoure. Ook Rosemary Baby, dat is ook een associatie die ik heel erg met deze film heb. Al zou ik die wel nog eens willen kijken
Ja, eens.
na zoveel jaar, want die heb ik denk ik eigenlijk als tiener gekeken, die film. Maar dit was echt dat ik wel dacht van, nee, dit is voor mij ja, hoe zal ik het noemen? Die ging me echt te zeer onder de huid zitten. Wat ik niet fijn vond. Ik heb sowieso ook al meer moeite met horror wat gevoed wordt door religie. Dat vind ik ook een hele moeilijke categorie af en toe. Zeker als bijvoorbeeld religie het excuus is om bepaalde geweld of iets dergelijks toe te passen. En dat is dan meer naar films die bepaalde geschiedenis iets proberen te brengen. Die psychologische horror wat de Bijbel of geloof kan meenemen. Dat vind ik heel. En dit is eigenlijk een beetje echt uitvergroot. Dit is alsof. Ja, hoe zal ik het zeggen? Alsof. Ja, de nare kant van de mens eigenlijk wordt neergeslagen door Bijbelse proporties. En waar eigenlijk de Bijbel zegt van ja, weet je, de mens heeft gefaald en wij gaan dat afstraffen. En dat in filmtechnisch moet daar een hoofdpersoon voor zijn, in dit geval Jennifer Lawrence, die dan eigenlijk de onschuld speelt, zeg, de onschuldige vrouw die het mikpunt wordt van alles. En dat vond ik in deze film echt heel heftig. En ik ben blij dat ik hem niet in een bioscoop heb gezien. Ik heb hem uiteindelijk thuis op televisie gewoon gekeken. Maar dat Jantje Tering, zeg. Dat was echt. Dat ik echt dacht, die wil ik nooit meer zien, deze film. Dit was voor mij gewoon los van het acteerwerk. Want de ene is. Men is ontzettend lovend over het acteerwerk en hoe knap deze film gemaakt is. Helemaal mee eens, ik zie het ook wel, maar echt nee, dat
Het
is volgens
einde is echt
mij.
vreselijk, hè? Dat
Oh.
laatste 10, 15 minuten.
Het lijkt me niet te stoppen. Dit is alsof je echt
Ach,
in een
verschrikkelijk.
achtbaan zit die alleen maar harder gaat rollen en alleen maar wilder gaat. Over de kop en naar links en naar rechts. En je wordt naar alle kanten geschud. En. Ja, nee, dit is wat ik zeg. Van, ik vond het op zich heel boeiend en ook ja, origineel. Maar dit is eigenlijk van ja, een groot deel van de tijd dat je bent kijken, heb je gewoon een bepaalde buikpijn. En dat is een beetje van alsof je vanuit geloof gestraft wordt voor hetgene wat wij op aarde gedaan hebben. Alsof daar een hele religieuze vinger naar ons staat te wijzen van ja, we hebben dit zelf veroorzaakt. Dus nu zullen wij gestraft worden voor hetgene wat er allemaal gebeurt. Dus ja, dit is niet een film die je lekker wegkijkt. Laat ik het zo zeggen. Dit is niet.
Nee, het is geen makkelijke film.
Nee. Je hebt toen de tijd, heb je. Jij hebt wel eens een podcast opgenomen over Darren Aronofsky. met Rudy de Boer. Was deze film toen ook al uit? Ja. Hebben die toen ook al meegenomen?
Ja. Dat, volgens mij wel. Ja, ja eigenlijk ja. 2017. Ja. 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 Ja, ik vind het een hele goede film. Ik zou hem gewoon een keer kunnen kijken. Maar het is niet mild.
Nee, absoluut niet. Absoluut. Dan kijk je nog liever naar Requiem of a Dream. Ja, dat klinkt heel raar. Maar als het is om te kiezen, dan ga ik voor Requiem of a Dream.
Ja. Wauw. Goeie. Wel, ik snap hem wel. Ik snap deze wel. Ja, dat hij hierin staat.
Dus ik zelf ook.
Ja. En voor jou, Ivar, wat is jouw gevoel bij Mother? Heb je hem ooit gezien?
Nee, ik heb hem dus nooit gezien. En ik was aanvankelijk wel getriggerd. Maar nu twijfel ik een beetje. Nou, Paul zijn monoloog en betoog. Nee, ik heb hem nooit gezien. Dus,
okay. Ja, misschien Vincent, zou jij hem dan aanraden? Als je Ivar zou...
Ja, moet ik hem zien, Vincent?
Ja.
Ik wil niet zeggen overtuigen, maar heb jij bijvoorbeeld een argument?
Ja, je moet hem zeker zien.
Maar is zo'n argument dat je zegt van, weet je, aan dit moet je hem kijken.
Ja, je moet hem kijken omdat het een verschrikkelijk goed gemaakte film is. Met een heel gelaagd en een waanzinnig acteerwerk. Heel sterk. Mm-hmm. En het hele onheimelijke gevoel is wel, het is heftig. En de climax is, ga je niet vergeten. Echt niet. Maar voor mij, het is niet zo onder de huid liggend voor mij persoonlijk als Requiem for a Dream. Dan denk ik, nee, dat hoeft niet meer. Maar dit zou ik nog wel een keer kunnen kijken, omdat het ook zo... Ja, er zit zoveel meer gelaagdheid in nog dan dat wat het interessant maakt, enigszins. Ja, dus ik zou raad hem wel aan om hem wel te zien. Ja.
Oké, ja, dat is wel interessant, vind ik, van de podcast die we nu opnemen. Want ik heb nu al twee films die ik toch ga kijken. Irreversible en Mother. En, maar wel met een bepaalde voorkennis. Een gewaarschuwd moment telt voor twee. Je kijkt dan anders naar de film. En dat kan zomaar dat daardoor heel erg interessant wordt. Hè? Dat is, ik ben heel benieuwd. Ik ga ze allebei kijken.
Leuk. Nou, we horen het al volgende keer.
Ja.
Vincent gaat Augurk aan Zee kijken. Die heeft dat opgeschreven.
Ik ga hem
niet aanbevolen.
Misschien ga ik het wel gewoon doen om jullie te jennen.
Ja, tuurlijk. Moet je gewoon doen.
Oké. Ja. Mooi. Voor jou, Ivar. Nummer 2.
What's on the menu this evening, sir?
Four friends are about to take on the riskiest scam in a lifetime of risky scams in the best-reviewed movie of the year. Time Magazine says Trainspotting is a jolt of pure energy. Newsweek calls it exhilarating. Two thumbs up, say Siskel and Ebert. Interview Magazine calls it massively entertaining. And the New York Times says it's hip, clever, and willfully outrageous.
Choose life.
Trainspotting, rated R. Now playing in a theater near you.
Ja, op nummer 2. Ik vind het grappig, want het is een soort, in elk geval bij jou, bij de films, bij Pap en bij Joek, bij jou zit er heel duidelijk rode draad in waarom je films niet nog een keer wil zien. En het gaat vaak om wat mensen elkaar aandoen, hè? Wat in godsnaam mogelijk is.
Ja.
Bij mij zit er een andere rode draad in, zie ik. En dat is toch wel drugs en de verslaving erbij. De film die ik nu ga noemen, hebben jullie allemaal gezien, dat weet ik 100% zeker. Je moet hem ook een keer gezien hebben, maar ik kan hem echt nooit meer kijken. En dat is Trainspotting.
Ik had het gevoel dat die zou komen.
Vertel. Oké, Trainspotting. Voor wie hem niet kent of vergeet is waar hij over ging. Het is een wilde, vrij rebelse reis door de donkere krochten van het Edinburghse onderwereldje. Met een nadruk op Mark Renton, gespeeld door Ewan McGregor. En zijn poging om van zijn heroïneverslaving af te komen. Dat is ook een ding, heroïne. Van alle drugsverslavingen denk ik dat heroïne de allergoorste is. Heb ik altijd ideeën. Ik weet niet waarom, maar met alle gevolgen. Het is gewoon echt heel... De aftakeling is vreselijk. Het gaat er ook om hoe dat dan zijn relatie met familie en vrienden beïnvloedt. Hij heeft een paar vrienden. Sick Boy, Spud, Bagby. Nog een paar mensen die eromheen hangen. En samen vormen ze een groepje. Geregisseerd door Danny Boyle, die we kennen van Slumdog Millionaire, waarvoor hij terecht, vind ik, een Oscar won. Fantastische film. De 28 Days Later films zijn van hem. Vond ook de eerste twee uit de nieuwe trilogie vond ik ook weer echt te gek om te kijken.
Zeker.
127 Hours heeft hij gemaakt. Ook een film dat je... ook over ongemakkelijke films gesproken trouwens. En wat ook wel leuk is, Boyle, ik heb één overeenkomst. Onze favoriete film aller tijden is voor ons beide Apocalypse Now. Dus dat vind ik wel grappig.
Oh,
Hij
oké.
heeft wel verstand van films, die man. Dat is mooi. Gebaseerd op een boek, Trainspotting, van Irving Welsh. En dat is geschreven in Dick Schots dialect. Ik ben vroeger vanwege familie heel vaak in Schotland geweest. Het is ook bijna niet te verstaan als die mensen snel gaan praten, dat Schots. En dat is in deze film ook een beetje. Het maakt het best wel lastig. Het behandelt thema's als verslaving, vriendschap, loyaliteit, maar vooral escapisme. Hè? Waar die andere twee films die ik net noemde gaat over het wegzakken, gaat het hier ook over wegzakken in drugsverslaving, maar ook wel de poging om daaruit te komen. En hoe ontsnap je hier? Het verdiept zich echt in die drugsverslaving en de strijd om te ontsnappen en de destructieve levensstijl die eraan vasthangt. Het onderzoekt echt de complexiteit van verslaving en de impact daarvan op relaties. En hoe moeilijk het is om daaruit los te komen. Waardoor je er echt heel erg in zit. En dat vertaalt zich in een aantal extreem gore scènes, waarvan ik er twee kan herinneren. Eén is met een toilet en twee is met een baby. En om die scène met die baby wil ik deze film nooit meer zien. Dat beetje wat jij had met de tafel net, hè? Ik vond dat met die baby heeft zo'n impact op mij gemaakt dat ik wil het gewoon nooit meer zien.
Ja, dat is
Dat vond ik echt heel
afschuwelijk in die
erg.
film. Ja, heel schokkend moment in de film is dat.
Ja,
Ja.
je moet hem zien. Dit is een cultfilm, hoofdletter C. Het heeft de carrière van Ewan McGregor gecatapulteerd. Hij was van onbekend naar mega beroemd naar deze film. En de soundtrack van Underworld, Born Slippery, is echt briljant. Is echt heel erg goed. Maar ik vond het gewoon niet alleen ongemakkelijk, maar ook gewoon een vieze, gore, confronterend, misselijkmakende film. En die hoef ik echt nooit meer te zien.
Bedoel jij die toiletscène dat hij in het toilet gaat? Dat hij gaat zwemmen, zeg maar, een soort van helemaal in het toilet?
Ja,
Bedoel je dat?
het
Of
is
bedoel je.
een heel. Ja.
Maar er is ook die scène dat een van zijn vrienden toch thuis komt van een avondje uit. En dan ligt hij bij zijn vriendin in bed. En dan wordt hij wakker. En heeft hij in bed gescheten.
Ja,
En dan,
die bedoel ik.
ja,
Ah,
en dan neemt hij zijn
joh, hou op
lakens
met
mee
me.
naar de ontbijttafel. En dan, ja. En dan zegt hij, kom maar, ik was het wel. En dan hebben ze zo'n strijd van, nee, ik hou de lakens wel bij me. Nee, ik pak het toch. En dan trekt ze die lakens uit zijn handen. En dan vliegt al die kak, die vliegt door die
Rond.
keuken. Zo, ik moest
Ja.
zo lachen ook toen, ik weet het nog wel hoor, maar zo smerig.
Ja. Nee, dit is gewoon echt smerig. Echt smerig. Dus nee, ik hoef die echt nooit meer te zien. Trainspotting. Voor mij op twee. Jullie hebben hem vast allebei ook gezien. Jij hebt hem gezien, Vincent. En Paul, je hebt hem ook gezien, neem
Zeker.
ik aan, hè?
Ja, meerdere keren.
Ja.
Ja, prachtig film.
Maar even, dus een vervolg. Er is een vervolg op, hè?
Ja.
Hebben jullie die gezien?
Ja, in de bioscoop.
Ik heb hem niet gezien. Ik durf hem niet te kijken. Ik denk van, nee, het kan nooit zo goed zijn.
Maar is
Oh,
het
maar
dan
er is.
Trainspotting 2 of
Ja,
heet hij
Trainspotting
anders?
2. Ja.
Ja.
En nee, hij is
IMT2,
inderdaad
ja.
niet zo goed als deel 1.
Oké.
Ik vind het vooral een leuk nakomertje.
Oké.
Dat is
Oké.
vooral. Maar het mag. Ja, nee. Het mag niet in de schaduw staan van zijn voorganger.
Nee, oké.
Wat ik
Oké.
vooral interessant vind, is van je ziet hoe het met de personage verder gegaan is. En daar gaan ze op door. En dat, dat krijg je een leuke verhaalleiding, laat ik het zo zeggen. Maar
Oké.
dit is op alle fronten niet zo sterk als de Trainspotting, het eerste deel natuurlijk.
Oké,
Nee,
oké.
dus zeker geen slechte film. Je moet hem gezien hebben.
Ja.
Maar ik vond hem weerzinwekkend. Ik denk dat één woord weerzinwekkend. Ik hoef hem niet nog een keer te zien, denk ik.
Nee, nou, clear. Het is ook niet de film die ik graag nog een keer zou zien, maar ik zou hem nog wel een keer kunnen kijken. Dat wel.
Ja,
Maar.
maar ja, wat jij allemaal kan kijken, daar sta ik sowieso versteld
Ja,
van,
nou ja,
Vincent.
ik heb er nog één.
Nou, we
Ja,
zijn nog niet klaar. Daar gaan we.
de nummer één. Dit is absoluut absolute nummer één. Als het gaat om Eens en Nooit Weer. Maar ik heb hem tweetst en Nooit Weer. Want ik heb hem nog een keer gezien, omdat ik hem voor het eerst zag toen ik 17, 18 was of zo. Wat alweer een hele tijd geleden is. Ik had een weddenschap. Om de hoek waar ik woonde was de Cinemateek. Een videotheek die net een beetje ook ander soort videobanden verhuurde. En hij had ook dingen onder de toonbank. Weet je, niet die zegt van, nou, weet je, dat is die film die ik niet zo snel hier in de dingen zet. En hij had er één, en die was van de bekende Italiaanse regisseur Pier Paolo Pasolini. Misschien weet je al een beetje waar ik heen ga. En dan zei ik, ga deze film, als je deze film helemaal kan kijken en mij wat dingen daarover kan vertellen of wat je hebt gezien, dan krijg je een krat bier. Nou, meer hoefde ik niet te horen. Dus
je hebt je alles verteld.
Dus ik mocht hem meenemen en gekeken. Nou ja, dat was... Ik weet alleen maar dat ik dacht, gadverdamme, wat gebeurt hier allemaal? Dit is echt... Maar ik was 17, 18, wist ik veel waar die film eigenlijk over ging. Dus later heb ik hem nog een keer gekeken en meer erover gelezen. En begreep ik meer wat deze film wil zeggen. En toen werd deze film nog heftiger. En ik heb het over Salo, of de 120 dagen van Sodom. Salo, ole, 120, wat is 120 in het Italiaans? Giornate di Sodoma. Kort na het maken van deze film is Pasolini ook overleden. Hij is neergeschoten. En er wordt wel eens gesuggereerd dat het te maken heeft met deze film. Want wat, deze film is een aanklacht tegen het kapitalisme. En eigenlijk als je deze film in deze tijd, als je hem weer zou zien nu, wordt deze film angstvallig actueel. Het gaat namelijk over rijke mannen en vrouwen die kinderen van de straat eigenlijk meenemen, ontvoeren. Meenemen naar een landhuis en daar alles met die kinderen kunnen doen wat ze willen. En het gaat dan over martelingen, over seksueel misbruik. En dat gebeurt allemaal in dat landhuis. En die kinderen zijn een soort van passief slachtoffer van deze elite groep. En het is heel verdacht maken dat Pasolini vlak na deze film ook gewoon is vermoord. Het is gewoon... En wat er gebeurt in de film... is ondraaglijk om naar te kijken. Ze doen de meest verschrikkelijke dingen. En als deze film nu gemaakt zou worden, zou die geband worden overal. Dat mag niet worden vertoond. Maar deze film heeft wel een status gekregen in de filmgeschiedenis. En dus denk ik, als filmcinefiel of filmfan zou je hem een keer gezien moeten hebben, omdat het zo'n enorme status heeft. Gebaseerd, alle dingen die gebeuren, alle heftige dingen, seksuele dingen, zijn gebaseerd op de boeken van Marquis de Sade, die dus ook dat soort dingen allemaal beschreef in boeken. De boeken die een beetje verboden waren, lang, lang, lang geleden, maar toch heel aanlokkelijk waren. Maar dat waren fantasieën en nu worden die tot leven gebracht. En denkende nu aan Jeffrey Epstein, Zaak, Diddy, wat veel meer, wat nu de handel in kinderen wat steeds meer naar voren komt, hoe dat zelfs meer opbrengt dan cocaïnehandel is bijna niet te bevatten. Het is gewoon niet te bevatten eigenlijk. Maakt deze film heel erg actueel. Ik hoef het nooit meer te zien, zeker niet na die tweede keer, dat is al heel wat jaren terug ook. Maar het is omdat het ook zo echt voelt, is het niet te doen. Ik vind het niet te doen. Mm. Ik word heel verdrietig van. en dan vooral nu het zo actueel is. Ja, ik wil hem toch benoemen, want het is een film die ik echt nooit meer wil zien. Maar het is wel een classic in de filmgeschiedenis. Het is een grote film voor een klein publiek. Maar ik kom ook niet goed uit mijn woorden. Ik weet niet wat ik wel of niet moet vertellen over deze film. Ik wil niks over de gruwelijkheden staan. Die zijn te gruwelijk om te benoemen. En ik wil ze ook niet benoemen. Misschien dat des te meer de reden dat hij op nummer 1 staat. En als ik het nu zou benoemen, zou het om effectbejag zijn. Of om iets schokkends te zeggen. Maar dat wil ik ook niet, want dat ik weet het niet. Ik vind het een hele akelige kijkervaring. Maar het is heel Echt. En ik vind het ook dan, tegelijkertijd vraag ik me dan ook af, als ik, hoe kan het zo zijn dat je als acteurs, actrices, dit kan spelen? Ik heb ooit in een voorstelling gespeeld, waarin we ook een verkrachtingsscène deden. Maar dat was in een vorm van beweging, in een dans gebeurde dat. En met muziek en dat, in beweging wat, gebeurde dat, maar op muziek. En het repetitieproces daarvan duurde een aantal dagen, zijn we daarmee bezig geweest toen. En ik weet nog hoeveel impact dat had op iedereen. Dat dat zo verschrikkelijk moeilijk was om te doen als groepje mannen. Dat we daar echt ook momenten voor hadden om met elkaar over te praten. Wat deed dat? Om dat ook maar weer te processen, los te kunnen laten, om het ook te kunnen uitvoeren. En bij de uitvoering konden we dat zien als beweging, als los. En dan gaat de impact, dat is vaak zo bij theater, dan heb je het zelf in de repetitieproces doorleefd. En dan heb je het in jezelf en dan weet je waar de emotie zit en dan doe je het. Maar dan is de impact heftig voor het publiek en niet meer voor jouzelf of zo. Kan soms wel gebeuren natuurlijk. Maar dan denk je van in deze film, die acteurs die hoezo verschrikkelijke dingen ondergaan. Hoe werkt dat? Hè, zijn mensen niet voor hun leven getraumatiseerd omdat je dat hebt, ook al heb je het moeten acteren. De energie die je ontvangt van je medespeler is vaak heel echt, omdat het ook echt moet overkomen. Dus ik vind dat een heel fascinerend iets.
Ja. Weet je wel, interessant, want mijn nummer 1, daar gaan we het zo over hebben, dat is hetzelfde, de acteur daarin, die heeft echt psychologische schade opgelopen door het opnemen van de film.
Ja.
En daar is daar in begeleid om dat te proberen, dat zo min mogelijk te maken. Dus ik vind ook wel mooi hoe jij dat vertelt, hoe dat dan, als je dat repeteert, dat na een aantal keren, dan wordt het een soort gewoonte en dan ben je over dat ding heen.
Ja. Maar je moet wel praten in dat proces. Je moet ventileren. Ja. Anders lukt dat niet. Ja.
Ja. Ja. Nou, degene waar ik het straks over heb, die hebben zelfs geprobeerd om hypnose in te zetten. Ja. Om dat weg te halen bij die persoon. Alleen die was niet gevoelig voor hypnose, dus het lukte niet. En die heeft nog jaren na het maken van de film hier last van gehad. Dat is wel heftig, hè? Als je dan,
dat is echt niet normaal.
In dit geval ook zo'n film die jij dan noemt. Ja. Hoe kan je dat spelen zonder dat het... Ja, goeie.
Ja, ik vind dat heel. Maar ook dezelfde bij de Human Centipede 2, niet om daar nog uitgebreid op terug te komen, maar daar ook die slachtoffers die dat spelen. Het is, ze zijn zo in paniek en in verdriet en in walging. En in, hoe doe je dat, hè? En de man die dat vieze mannetje speelt, je kunt een joker spelen, maar dat is dus een soort van veilig vergeleken met dit. Maar goed, ik vind dat een heel interessant fenomeen.
Maar dat is wel een van de favoriete films van regisseurs als Michael Haneke en Gaspar Noé.
Dat kan ik me voorstellen.
John Waters, die is ook fan van die film, wat je zei, is benoemd. Ik kan de titel niet herhalen, maar...
Wat ik ook, het is op zichzelf staan natuurlijk een hele sterke film die een heel krachtig onderwerp op een hele confronterende manier overbrengt. Dus dat credits daarvoor, maar het is, ik kan het niet zien. ik kan het gewoon niet aan of zo. Dat weer wat andere mensen kunnen aandoen. Gewoon dat meedogenloze genot voor jezelf ten koste van een ander. Ik heb daar moeite mee. Ja.
Ja, nou ja, gelukkig maar, vind ik.
Ja, gelukkig maar, ja. Godzijdank. Ja.
Dat is waar. Te zorgen maken.
Dat is waar. Maar goed, dat is mijn nummer 1. Salo. 1975. Salo.
Ja. Salo. You okay, Mo? Is there something you want to say?
Why would I want to say something so I could watch you sneer at me?
I don't ever sneer at you.
Oh, sweetie, you don't have to. You get your point across.
And say what you want to say then.
Hey, Dad.
I tried.
Try again. Release yourself.
Stop.
Just say it.
Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. All I do is worry, and all I get back is that face on your face. So full of disdain and resentment and always annoyed. Nobody admits anything they've done!
Sorry, I know it's irrational.
Oké.
Okay. Ik ga even mijn aantekeningen bij hem pakken. Mijn nummer 1 is Hereditary van Ari Aster.
Ja.
Every family tree hides a secret. De teruggetrokken grootmoeder van de familie Graham is dan wel overleden, maar ze werd nog steeds een schaduw op het gezin. Voornamelijk haar kleindochter, de tiener Charlie, met wie ze altijd een ongewone fascinatie had, leidt hieronder. Aan een vredig bestaan van de Grahams wordt abrupt een einde gemaakt wanneer in verschrikking hun huis overneemt, waardoor wordt Annie, de moeder van het gezin, gedwongen om het duistere pad te betreden, zodat ze kunnen ontsnappen aan de ongelukkige lot wat hen alle te wachten staat.
Van de film.
Sorry?
Wat een film is dit, ja.
Ja, dit is. Ik vind het vet. Vet en kut film.
Punt.
Ja, wat is jouw nummer 1 hiervoor?
Nee, nou, maar dan laat ik het zo zeggen. Van, ik heb de tijd redelijk. Ja. Ik ben toen redelijk blanco naar Midsommar geweest. Ook van Ari. Dat is zijn tweede film. Die vond ik verrassend goed en ook kon ik goed handelen, laat ik het even zo zeggen. Ondanks dat het ook eigenlijk een film is die behoorlijk een impact heeft. Ook wel een bepaalde mokerslag. slechte grap. Maar een bepaalde mokerslag kan toedienen bij de kijker.
Ik heb hem nog niet gezien, hè, Midsommar. Hij staat nog steeds op mijn lijst.
Dus, dan ga ik niet te veel vertellen. Maar in elk geval, dus ik heb de Hereditary heb ik hier nagekeken. Omdat ik dacht, ik heb Midsommar gekeken van, als dat een beetje in hetzelfde lijn is, dan is het wel oké, okay, want ik ben sowieso niet een held met dit soort films, daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar wat had ik me hier eigenlijk vies in vergist in deze film? deze film is gewoon een nachtmerrie wat uitkomt, zeg maar. En Ik kan je bijna niet vertellen waar het eigenlijk over gaat. Het heeft te maken met demonen, met bezitting van een gezin. Er vindt ook een gruwelijke dood plaats in deze film.
Zo.
Met een kind dat uit het autoraam hangt en op die manier door de kop eraf gereden wordt.
Ja, door een paaltje of zo.
Door een paal, hè. Dat denk ik van, maar ook...
Ja, maar Jesus. Dat zie je niet aankomen, hè. Dat zie je niet aankomen.
Precies.
Schiet je helemaal het lip laat.
Maar die film wordt steeds meer creepy.
Ja.
En dit is wel echt dat ik dacht van... En dat heeft ook wel iets met een poppenhuis te maken, waar ook weer symbool staat voor... Ja, het lijkt bijna alsof dat poppenhuis een bepaalde voodoo-status heeft, van een voodoo-poppetje. Ja. En dat zit iets gehuisvest in dat huis binnen die familie. En of dat nou een entiteit is, of
iets... Ja, het is een demon. Ja, dat, demon. Zo zie ik het maar. Ja,
ja. Maar dat is het, hè. Jij zegt van, ik denk demon, want zo zie ik het. Maar,
ja.
Maar dat is wat de hele film juist twijfel roept van, wat is het nou eigenlijk? Het is niet zo zwart-wit van wat je met sommige horrorfilms ziet. Ja, het kind is nu bezeten door een demon. Of dit is niet zo, niet zo glashelder. Het wordt allemaal nog heel discutabel. Het wordt ook heel... pretentieus gebracht. Ik weet niet of dat zo kan zijn, maar het kiest niet voor een makkelijke uitleg. Het wordt heel wollig gedaan. Het wordt heel, bijna met sommige teksten dat ik denk van, Zitten we naar een toneelstuk te kijken van Shakespeare of zitten we hier naar iets anders te kijken? Het is, er zitten dialogen in dat ik denk van, oh wacht, dit moet ik eigenlijk terugspoelen en nog eens lezen. En wat wil hij nou eigenlijk zeggen, dit personage? Of wat is dit in het grotere context van de hele film? Maar omdat het dus waarschijnlijk misschien zo'n heel veel verwarring brengt.
Ja, het einde van de film ook is dat ritueel, als het ritueel aan het einde van de film. En dat is ook dat je. Ik moest ook echt even daarna. Ik moest even zo'n ending explained gaan kijken van wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Maar het is eigenlijk het onomkeerbare. De familie is cursed. En er is geen weg terug. Er is gewoon geen weg terug. Wat ze ook proberen. Ze zitten vast. En die curse, dat moet gebeuren. He, die zoon moet worden geïnitieerd. Of die demon moet in die zoon of zoiets. Er is geen
Ja,
weg.
dit is een
Er is geen weg
soort
terug.
secte-achtig iets.
Ja,
Het is
het is
bijna
iets. Identiteit.
een opofferingsritueel
Ja,
wat er
ja.
moet worden gedaan
Ja.
door personages wat in de film zijn, laat ik het maar even zo veilig zeggen.
Ja.
En dat is zo visueel in beeld gebracht. Aan de
Ja.
ene kant warrig en rommelig, maar
Ja.
tegelijkertijd ook heel sterk en heel dominant, zeg maar.
Maar wat vind je nou van het feit dat deze film wordt gezien als een van de beste horrorfilms ooit of zo? Dus dat hij echt heel goed is. Ik vind dat bijvoorbeeld helemaal niet, maar wat is jouw idee daarbij?
Ik deel de mening niet, maar snap het wel.
Ja,
Ik snap wel, als ik puur kijk naar het eerste horror is toch dat je een bepaalde spanning en afkeer wil oproepen bij mensen. Daarin slaagt deze film wel uitstekend. Deze film gaat onder je huid zitten. Deze film choqueert je, laat je ongemakkelijk voelen. Maar het is niet ieder zijn ding, om zo te zeggen. Het is, dat kunnen andere horrorfilms kunnen ook in het rijtje worden gezet, die ik vele malen beter kan behappen, om zo te
Ja.
zeggen.
En voor jou, Ivar, is het hoe is het dan? Heb je hem gezien?
Nee, dit is voor mij nog een stap te ver, hè? Ik ben na American Werewolf ben ik met Jordan Peele begonnen. Jordan Peele kan ik hebben. En maar dit soort dingen, dat nee, dat is even. Nee, dat
Welke van
toch
Jordan
nog
Peele heb
niet.
je gezien, als ik vragen mag?
Allemaal.
Allemaal.
Ja. Ook die laatste die hij samen heeft gemaakt met iemand anders, die vond ik niet zo heel goed over die
Oh, Him.
American football player. Him, ja, die
Moet ik
was
nog
niet.
steeds kijken.
Ja.
Nou, het doet me vooral denken van, ik zal hem dan vergelijken met As, zeg maar.
Ja. Ja.
Maar dan keer 10.
Oké.
Daar zitten dingen in deze film dat ik eigenlijk denk van. Dat is als vind ik daar nog een veilige film tegen.
Ja, perfect dus
Terwijl.
voor mij.
Nee, absoluut. Maar terwijl Us ook al heel intrigerend is. Dat ik eigenlijk dacht van: wow, wat zit ik hier te kijken?
Vind Us echt te gek.
Ja.
Ja, ik ook. Ik vind alle die andere twee films van hem ook echt goed.
Ja,
Echt.
top.
Ja,
Maar dat
zeker.
denk ik van met Hereditary. En ja, terugkom op jouw vraag. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik
Nee.
snap waarom die. Ik denk dat die heel groot shock effect heeft. Ik denk dat heel veel mensen omvergeblazen zijn door deze film. En dat die daarvoor wordt geliefd, maar ook verguisd, denk ik.
En de acteerprestatie van, hoe heet ze?
Oh, tuurlijk. Vooral Toni
Zij,
Collette,
ja,
die
zij
moeder.
steelt de show. Zij is echt
Dat
eng
is.
hoor. Angstaanjagende vrouw in deze film.
Precies.
Godverdamme. Ja.
Maar wat maakt dan dat zo'n film dan zeg maar tot de categorie beste horrorfilms aller tijden wordt beschouwd? Dat blijft natuurlijk een eeuwige discussie. Dat vind ik een hele
Ja.
lastige.
Ja.
Maar ik vind
Ja.
deze film is ik heb hem echt doorheen moeten worstelen omdat ik dacht van ja, ik moet hem kijken want ik ben een filmliefhebber.
Ja.
Laat me niet uit waarom,
Oh
maar ik misschien
ja.
herkennen jullie dat gevoel
Ja,
tussen
zeker.
aanhalingstekens
Dat
zo van.
herken ik wel, ja.
Dat is ook wat ik soms met sommige mensen heb. Ja, maar waarom kijk je het allemaal? En waarom Ik zei ook vaak, ik wil toch altijd proberen om de film af te kijken. Los van het feit dat je in de bioscoopzaal zit en je kunt niet weglopen, theoretisch. Je kunt altijd weglopen, je hebt altijd een eigen keuze. Maar toch is er iets van de nieuwsgierigheid wat je hebt als filmliefhebber. En ik noem ook altijd filmliefhebber, niet een kenner of dit soort dingen. Gewoon van, ik wil toch kijken van wat roept het eindproduct, het hele product bij mij op.
Dat vind ik dan wel knap. Want ik heb dan wel dat ik denk, ja, die moet ik zien. Maar als ik na een kwartier denk, dit is zonde van mijn tijd, ga ik iets anders doen. Dan neem ik niet de moeite om het af te kijken.
Snap ik, snap ik. En daar zit natuurlijk ook wel verschil in. Hè? Dat is natuurlijk een heel verschil als we inderdaad de Habit Theory opzetten of Freddy Got Fingered. Kijk, die zou ik ook na een kwartier afzetten nu. Met de wijsheid van nu zou ik zeggen na een kwartier, ja, dag, ik ga deze film helemaal niet afkijken. Dat vind ik gewoon echt zonde van mijn energie. Maar omdat deze film dan zo'n status heeft, dat ik denk, ik ben er gewoon echt nieuwsgierig van, wat is het dan wat deze film dan deze status verdient, zeg maar. En dat vind ik ontzettend moeilijk met deze film. Maar dit is ja, ik het is, dit is een rouwproces, er zit verdriet in de film, er zit het gezin maakt zich eigenlijk zelf kapot, omdat het wordt aangestuurd door iets demonisch.
Ja, en er is geen weg terug. Misschien is dat ook wel het probleem. Er is geen weg terug. Ze kunnen niet winnen.
Nee.
Je weet het. je gaat er niet van winnen. Dat is ook akelig. Want meestal bij die horrorfilms winnen ze. Hè? Dan winnen ze van de spirit. En dan is alles weer goed of zo. En dan krijg je een shock effect op het eind. Van, oh, toch niet. Maar deze film leidt echt naar die climax. En ik denk van, ja, we weten het eigenlijk al. Dat dit helemaal fout gaat. Joh, het is niet meer te doen.
Oké. Dus ja, dat ja. Ik wil echt hierbij. Ja, ik.
Ah, ja, vind... ja, rondaf met een kutfilm. Ja.
dat is gewoon. Ja.
Oké. Jouw nummer 1, Hereditary. En voor jou, Ivar, ik ben nu heel benieuwd, want je hebt het over die acteur. Nou, kom op, wat is het?
Nou ja, dit ga je niet raden, denk ik. Wat ik heel leuk vind, is dat dit de 18e film is die we samen spreken. We hebben 18 films nu. En er zat geen dubbeling tussen, afgezien van de Centipede 1 en 2. Ja. En ik had eigenlijk verwacht dat één van jullie, en misschien wel jij, Vincent, met deze film zou komen. Over je door een film heen slepen. Dit is hem. Een hele hoge score op IMDb. Het is de film Idi Ismotri. Dat is de Wit-Russische benaming. De internationale naam is Come and See. Ik weet niet of de film jullie iets zegt.
Ja, zeker. Ja, we hebben het laatst nog over gehad.
Ja, we doen een 1985 ranking. En daar is hij ter sprake gekomen. Ik heb hem niet gezien. Ik wilde hem kijken. Maar mijn mentale, emotionele staat was niet in staat om een film over een kind te kijken. Wetende dat dit heftig is. Maar ik ben heel benieuwd. Kom met je beleving. Ja.
Het is geen oorlogsfilm. Het is eigenlijk een anti-oorlogsfilm. En dat vind ik over het algemeen de mooiste films over dit onderwerp. We hadden het eerder over dat mensen zeggen, joh, Schindler's List kijk ik één keer en nooit meer. Nou, Come and See, eat Schindler's List for breakfast, zeg maar. Dit is de rauwe werkelijkheid. Het gaat over, het speelt zich af in Wit-Rusland in 1943 en volgt een jongetje van 14 jaar, Floria, en die vindt een oud geweer, een karabijn vindt hij. En daarmee wil hij zich aansluiten bij de partizanen, de verzetstrijders die zich strijden tegen de nazi-bezetting in Wit-Rusland. Ja. En het begint als een avontuurlijke droom om held te zijn, maar het verandert in een extreem traumatische confrontatie met de gruwelen van de oorlog. Het wordt ook wel een van de meest indringende en verontrustende oorlogfilms ooit gemaakt genoemd. Nou, ik denk niet één van de. Voor mij is het de meest verontrustende film. De titel verwijst naar een Bijbelboek, de Openbaring, over apocalyptische visioenen die daaraan worden gekondigd. En om te laten zien wat oorlog werkelijk is. Wat ik wel mooi vond, vorig jaar of jaar daarvoor is van Garland die film Warfare uitgekomen. Mm-hmm. Die hebben ook, denk ik, wel eens besproken. Ik vond die zo goed, omdat de openingsscène is echt, echt Amerikaans. En hier zijn de mariniers en we gaan echt even het verschil maken. En dan word je keihard geconfronteerd met de werkelijkheid van oorlog. En dat doet deze film tot het extreme. De regisseur is Elem Klimov. Zal niet veel mensen wat zeggen. Hij heeft wat meer donkere films in Rusland gemaakt. Of Wit-Rusland moet ik zeggen. Maar is zelf opgegroeid in Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog. Moest met zijn moeder vluchten voor bombardementen. En de herinneringen aan angst en chaos heeft zijn hele leven bepaald, zeg maar. En hij wilde gewoon een film maken waarin de kijker niet alleen begrijpt wat oorlog is, maar die ook ervaart. En daarom wilde hij absolute authenticiteit hebben. Extreme close-ups, realistische effecten, psychologische voorbereidingen. Dat is wat ik net vertelde. De jonge acteur, en dan moet ik even zijn naam erbij pakken hoor, want dat is een Russische jongen en daar ben ik niet zo heel goed in. Ik had hem net eventjes. Alexei heet hij. Even kijken of ik het goed zeg. Alexei Kravchenko. Die heeft dus daadwerkelijk tijdens het spelen van de film, maar ook daarna psychologische hulp moeten hebben. Wat er gebeurt in de film is het behandelt thema's zoals het verlies van onschuld, psychologisch trauma, de absurditeit van oorlog. De vernietiging van een complete bevolking in Oost-Europa. Dat zie je ook allemaal in deze film. Het wordt steeds donkerder. Je ziet een morele ontwrichting. Het zijn zeer heftige geweldscènes. Zware beelden over massaslachtingen. Op een gegeven moment wordt een heel dorp in een schuur gejaagd. En die schuur wordt in de fik gestoken. Terwijl die SS'ers eromheen staan te kijken. Het is echt heel schokkend. En de hele film wordt gefilmd vanuit het perspectief van de hoofdrolspeler. Hè, die Floria, die 14-jarige jongen. Het begint heel naïef, het is avontuur. Hij raakt langzaam getraumatiseerd. En wat je ook echt ziet, is dat hij in de film, in die film die duurt 2,5 uur, echt ziende ogen verouderd wat oorlog met hem doet. Het is de hele onschuld zie je weglopen uit. Dat vond ik zo heftig. Je wordt er zo in meegetrokken. Ik heb die film in stukjes moeten kijken. Ik kon hem niet in één keer kijken. Maar ik wilde deze per se afzien. Omdat het zo'n bepalende film is in dit genre dat je het moet zien. En er worden heel veel thema's behandeld. En eigenlijk het allermooiste vind ik aan het einde. Is dat hij dan. Dan staat hij bij een kampvuur of zoiets. En daar wordt dan een foto van Hitler. Een portret van Hitler wordt er opgegooid. En Floria gaat erop schieten. En terwijl hij daarop schiet, zie je allemaal beelden van de oorlog terugdraaien door de tijd. Dus je ziet, even kijken, hoe zit het ook weer, nazi-parades verdwijnen. Je ziet Hitler jonger worden. Je ziet de opkomst van het nazisme. Allemaal in terugkerende beelden. En het eindigt met een foto van Hitler als baby. En dan stopt hij met schieten, die jongen. En dat is heel symbolisch, omdat de film dan laat zien dat het onmogelijk is om het kwaad te overwinnen of te wissen. Maar ook de vraag stelt van, wat nou als je de kans had gehad om Hitler als baby dood te schieten, zou je dat dan doen? Maar dan ziet die hoofdrolspeler ook dat, ja, maar zou je dat kunnen doen? Het is ook een baby, het is ook een mens, dus het is heel erg. Het zet je voor heel veel vragen. Weet je, zou je de geschiedenis veranderen als je dat terug zou kunnen draaien? En dat is zo knap dat hij dat dan niet doet. Na alles wat je in die hele film ziet, wanneer je meegesleept wordt in die totale ellende, want het is echt een hele donkere film, echt heel heftig. Ja, dan vergeet je Kelly's Heroes wel, zeg maar hier. En The Dirty Dozen. Dat zijn natuurlijk films, die doen er allemaal niet meer toe. En dat een hele sterke film. Die super zware indruk op me gemaakt heeft. Die ik vind, als je het genre interessant vindt, de geschiedenis interessant vindt, moet zien. Wees voorbereid. En ik kijk er nooit meer. Ook omdat ik die ervaring, ja, die moet je één keer meemaken. En de tweede keer, wat jullie al eerder zeiden, is dat toch anders. Wow, ja, jij hebt hem niet gezien. Heb jij hem gezien, Paul?
Ik heb de eerste 10 minuten gezien. Ik heb hem hier op DVD, inderdaad ook voor de ranking van 1985. Had ik het plan om, maar ik kon er niet aan beginnen. Ik zag er echt tegenop. Dus
Ja.
ik heb 10 minuten gekeken en toen dacht ik mezelf, ja, even niet. Er gaat misschien een moment komen dat ik hem inderdaad verder kijk of in stukjes. Maar ik geef je daar wel gelijk in. Het is denk ik wel een film die als filmliefhebber moet gezien hebben. Of moet. Het wordt aangeraden om te zien. Laat ik het zo zeggen.
Ja,
Fascinerend,
wat interessant
verschrikkelijk.
maakt. Ja, wat interessant maakt, vind ik, is dat we best wel veel films hebben gezien over de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van de geallieerden aan de Amerikaanse kant. Je hebt ook wel wat films van de Russische kant, hè, met Jude Law, dat die, wat
Enemy
was
at
het,
the gate.
ja, Enemy, ja. Weet je, en dat is dan toch nog veramerikaniseerd. Ik vind, heeft geen Tweede Wereldoorlog voor me, hoor, maar The Hunt for the Red October met Sean Connery. Dat is toch, of is het K-19? Ik weet niet eens, The Widowmaker. Weet je, dat hij dan een Russisch accent heeft. Zo zien wij de tijd uit Russische oorlogskant, zeg maar. Maar nu zie je hem echt vanuit Russisch perspectief. En hoe ongelooflijk het oosten van Europa geleden heeft onder de oorlog. Misschien nog wel veel meer dan het Westen. Dat, ja, als je een compleet beeld wil van wat er gebeurd is, moet je deze film zien. Dan ben je schatplichtig aan om deze film te zien, denk
Ja,
ik.
ik ga hem ook zeker kijken. Ik ga maar ook maar dat hele idee dat een jongen van 14 ook fysiek gezien ouder wordt in de film. En wat ik ook begreep is dat er inderdaad dat hij ook best uitgedaagd is. Dat hij ook echt getraumatiseerd is geraakt door de film, dus klaarblijkelijk. En ook echt zo veranderd is tijdens die opnames. Ik vind dat. Dan ga je ook de vraag stellen: is dat moreel nog wel verantwoord? Hè? Kun je dat een kind van 14 onder die. Even, misschien de zijstappen ook weer niet. En mijn dochter doet nu mee met Theater naar de Dam. Ze zijn dus. Volgende week hebben ze een voorstelling hier in het Stadstheater. Is het dode, denk ik, in het theater en die voorstelling. Nou, dat is over in heel Nederland gebeurt dat. En zij is daar dus nu mee bezig. En ze creëren die voorstelling met elkaar, met een professionele regisseur, een choreograaf, een componist. Ze maken met die kinderen maken ze die voorstelling. Dus die kinderen hebben interviews gehad met dochters en een zonen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn in een schuilplaats voor Joden geweest in de oude kerk hier in Zoetermeer. Ze duiken in die geschiedenis en nu moeten ze dat gaan inlijven in een theaterstuk. Dus ze moeten gaan voelen. En dat zegt Noah ook. Ja, ik moet heel veel voelen. En soms is dat moeilijk. Ik weet dan gewoon niet zo goed wat ik daarmee moet. En ze wil heel graag het theater in. Dus dat is haar droom. En dat gaat er lukken. Want ze is heel erg fanatiek. En ze kan het. Maar dit is een andere vorm van theater maken. En je merkt nu al bij haar. Dan is eerst een hele poos stil aan tafel. Op een gegeven moment komen de verhalen. Maar je ziet al nu al. Ze is nog niet eens klaar. Ze zijn nog bezig. En de komende dagen zal het nog wel erger worden. Wat voor impact dat al heeft. Dat doorleven van het feit. Ze moet al een brief schrijven in de voorstelling naar een kind van haar leeftijd in die Tweede Wereldoorlog. Met vragen die ze nu heeft aan dat kind van toen. Daar gaat die voorstelling een beetje over, schijnbaar. En zegt het zo moeilijk, want je gaat je dan verplaatsen in, zegt ze, in wat zou dat meisje dan hebben gevoeld? Wat ik hier heb, wat zo normaal is, die angst heb ik niet, maar zij wel. Dus ze gaat dan, ja, dat alleen al, ik zie dat wat er met haar doet, maar stel je voor dat je op een filmset bent en dat er op je geschoten wordt en dat je geconfronteerd wordt met de meeste massastraffen. En is dat moreel verantwoord? Kan dat? Is dat. Ja, je maakt
Ja,
een
en
eigen
geschoten
leven.
wordt. En ze hebben dus, het moest zo echt lijken dat Klimov, die wilde ook dat er echte munitie werd gebruikt. Dus ze is geschoten met scherpe munitie. En die jongen vertelt ook, die Kravchenko, die acteur, dat ja, de kogels vlogen wel eens 10, 15 centimeter boven mijn hoofd voorbij. Ik was echt, echt bang. Dus het korte antwoord op je vraag is: nee, dat kan niet dit. En dat kan nu helemaal niet meer. Maar het levert wel een film op die zo authentiek is en die je zo. Wat zijn doel was, hè? Want ik wil niet dat je de oorlog begrijpt, ik wil dat je hem ervaart. Ja, dat is daar. Dat zit er. Er is ook geen hoop, niks. Je wordt er gewoon niet vrolijk van. Ja, maar het zet alles wel in een. Ja, het maakt wel je hele beeld op die tijd compleet, vind ik. Dit is wel nodig als je daar meer van wil weten. Dan moet je
Ja,
deze zien.
en daar tegenover kun je natuurlijk zetten. We gaan nu denken van, is het moreel verantwoord, hè, zo'n jonge gast in zo'n situatie plaatsen? Maar laten we even kijken wat er in de wereld met miljoenen kinderen gebeurt, hè, in oorlogsgebieden. Het is wat het is. En die hebben niet de morele hulp of de psychologische hulp direct na een traumatische ervaring. Wat een onderwerp.
Ja,
Wat
dus een dikke uitsmijter aan het einde.
ja.
Een zeer indrukwekkende film.
Ja.
Eén keer, nooit meer, maar wel echt één keer. Ik moest hem wel zien. En nooit
Ja,
spijt van gehad.
ik ga hem kijken. Dat kan niet anders. Maar wel wat verdorie.
Ben ik ook benieuwd wat
Ja.
jij ervan vindt. Dat moet je ook even vertellen.
Ja, daar komen we dan wel op terug. Ja.
Ja, leuk.
Ja, maar hey, wat een lijst. Het ging alle kanten. Het begon luchtig.
Met Liam, met Liam Neeson en een onderbroekje.
En Home Alone 4 en een augurk aan zee.
Ja, nou, als je het ook al zou zeggen, Liam Neeson in een onderbroek en augurk en Home Alone 4.
Ja.
Als je die opzomming dan.
Mama mia, laten we een beetje luchtig eindigen ook. Ik vind het wel heel leuk. En ik denk dat we nog wel meer kunnen doen hiermee. Dat we nog maar eens een eentje moeten pakken. Dan zijn er nog zoveel meer films die hier gewoon niet te doen zijn. Op allerlei mogelijke
manieren. En om verschillende redenen, dat vind ik dan wel leuk. Hè? Het is niet omdat het allemaal slechte films zijn, helemaal niet. Maar er zijn redenen waarom je het maar één keer wil kijken. En dat maakt het ook alweer interessant, vind ik. Oh ja, dan wil ik toch bepaalde films die jullie genoemd hebben wel gaan kijken. Want dat triggert me wel.
We kunnen ook natuurlijk een variant nog doen. Eens en direct weer.
Ja, dat is ook
Die heb ik ook wel een paar van. Eens en direct weer.
Home Alone 5.
Er zijn toch van die films dat je denkt van, hij is afgelopen. Nou, hop, nog een keer erachteraan. Dus, maar goed, dat is, ik heb hem hier genoteerd. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Deel alsjeblieft ook als luisteraar jouw top 6 eens maar nooit weer. Misschien halen we er nog wat inspiratie uit. En laat een review voor ons achter als je dat leuk vindt. En dat is altijd mooi. En we krijgen steeds meer luisteraars. Daar zijn we heel erg blij om. Dus laat vooral wat van je horen. En Ivar, bedankt.
Dank dat je weer mocht zijn. Ik vond het erg leuk weer.
Het was weer een feest. We horen elkaar binnenkort weer. Paul, bedankt.
Uiteraard.
Dan gaan we afronden. En dan rest ons voor ons niks anders dan te zeggen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ronde.
Tot de volgende keer.